Verootmoedig ons nu voor de Heere. Onze hulp en onze verwachting zijn in deze dienst in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, luisteraars. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we gaan nu zingen Psalm 63, vers 1. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God. U zoek ik met verlangen zo ras, zo snel, wij het morgenlicht ontvangen. Psalm 63, vers 1. Gemeente, de schriftlezing vanmiddag vindt u in het boek van de Psalmen. We lezen daaruit Psalm 42. De schriftlezing vanmiddag is Psalm 42 en in aansluiting zingen we op de schriftlezing Psalm 42 vers 1. Het hijgend herder jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Psalm 42 vers 1 zingen we na de schriftlezing. Wij luisteren vanmiddag eerbiedig naar Psalm 42. En we lezen daar in het woord van de Heer het volgende. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht. Omdat ze de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan. En stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen. En met hen te treden naar Gods huis. Met een stem van vreugde gezang een lof onder de feesthoudende menigte. Wat buig gij u neder, o mijn ziel? En zijt onrustig in mij, hoop op God, want Ik zal hem nog loven voor de verlossingen van zijn aangezicht. O mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij. Daarom gedenk ik u uit het land van de Jordaan en Hermon, uit het Kleingebergte. De afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uw watergoten. Al uw baren en golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal overdag zijn goedertierenheid gebieden. En 's nachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God van mijn leven. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders. Als ze de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buig gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht. En mijn God. Laten we met de kijk der eeuwen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreekt in zijn of haar hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, ja, ik geloof het eeuwige leven. Amen. Gemeente, laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen over de dienst van vanmiddag. Ik las in de nieuwsbrief dat aanstaande woensdag de klasse Schravenhagen bij elkaar komt en dat dan de emeritaatsaanvraag van dominee Westerink dient. En het zal zo zijn dat uw dominee dan ook emeritaat wordt verleend. Ik begreep er 1 mei aanstaande. We zullen de klassesvergadering aan de Heer opdragen en ook de emeritaatsverlening. En op diezelfde woensdag, weet u, zijn ook de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer. Van harte aanbevolen om te gaan stemmen. En we hopen van harte dat de Heer de verkiezingen zal zegenen. En dat hopelijk het christelijk geluid in de Tweede Kamer mag worden vergroot. We zullen ook bidden voor de nood in de wereld. Hongersnood in Afrika enzovoorts. En we zullen ook bidden voor de activiteiten die u ook komende week in de gemeente zult hebben. Gemeente, laten we samen bidden. Genadig en barmhartig Heer in de hemel. Hartelijk dank dat wij vanmiddag in uw huis mogen zijn. Of dat wij thuis mee kunnen luisteren naar deze dienst. Als leden van de gemeente, maar vanmiddag ook via RTV Katwijk, zijn er ook anderen met ons verbonden. We danken u ervoor dat die mogelijkheden er zijn, dat als wij hier niet in dit gebouw in uw huis kunnen zijn, dat wij dan elders mee kunnen luisteren. Wij danken u voor de prachtige voorjaarsdag die we uit uw hand hebben ontvangen. Prachtig was het buiten. Het weer, de natuur die ontluikt en ontwaakt. Het nieuwe leven dat u al geeft, en we zien het, het werk van uw geest in het rijk van de natuur. U vernieuwt het gelaat van het aardrijk. Maar heren, er is nog veel meer werk van uw geest. En nog een heerlijker werk, want uw Heilige Geest wil ook werken in mensenlevens. Wil mensen opzoeken, wil hun gesloten hart openen. Hij wil ons geven dat we u leren vrezen en dienen. Het van u leren verwachten in ons leven. U leren zoeken. Opdat we u vinden. Maar heren, dan zegt dat niet altijd dat uw kinderen op de bergtoppen van hun geloof zitten. Ja, zeker in het geestelijke leven zijn er de tijden van vreugde. Zijn er de tijden, heren, dat we uw lieflijk aangezicht mogen aanschouwen in Christus. Zijn er tijden dat we mogen wandelen met God? Maar uw kinderen maken ook moeilijke tijden mee. Tijden van aanvechting. Tijden van strijd. Tijden waarin uw kinderen gaan, zoals de dichter van Psalm 23 zegt, door de dalen van de schaduwen van de dood. Bovendien, en wie heeft dat niet, is in elk mensenleven ook die moeilijke dingen. Zijn er tijden van zorg? Zijn er tijden van verdriet? Zijn er momenten waarop je even niet meer weet hoe het allemaal verder moet? En u houdt ons vanmiddag uw woord voor. We danken u ervoor dat we in uw huis mogen zijn, dat we uw woord al hebben mogen lezen en zelfs al mogen zingen. En u mogen vanmiddag Psalm 42 voor ons hebben. Uw dienaar heeft het voorgelezen, die prachtige psalm. Een vers daarvan hebben we al gezongen. En u mogen een klein gedeelte van deze psalm vanmiddag naar ons toe laten komen als de verkondiging van het woord. En heren, dan weet u wat we vanmiddag nodig hebben. En weet u ook dat u een God bent die uw woord toepast aan mensenlevens. Want uw dienaren kunnen het verkondigen en daar zullen ze alle best voor doen die ze kunnen. Maar heren, zij brengen het woord van u hoogstens tot het oor. Maar u, door de kracht van uw Heilige Geest, brengt het in het hart, zodat we met de oren van onze ziel het horen. En daar bidden we vanmiddag om. Dat we uw woord mogen verstaan, dat we uw stem mogen horen hier in uw huis of waar we ook meeluisteren. En dat het woord van vanmiddag tot ons komt in de prediking als tot ons heel persoonlijk gesproken mag zijn. U weet hoe we vanmiddag hier zijn. U kent ook alle mensen die met ons meeluisteren. Wellicht inderdaad is er in hun leven ook zorg. Misschien zijn we naar de kerk gekomen met heel veel verdriet in ons hart. Onzekerheden. Twijfel. En heren, dat gebeurt niet alleen bij ouderen, maar u weet dat. Dat kan ook bij jongeren het geval zijn. Jongeren gaan soms ook door moeilijke tijden heen. Heer, u weet ook hoe het in ons gezin is. Wellicht is er daar ook zorg en moeite en verdriet. Misschien in onze familie, misschien in verband met ons werk. We kennen elkaar niet zo goed, althans u dient dan niet met de gemeenteleden, maar u weet het wel. U weet wat onze situatie is. Ik bid we samen of uw woord vanmiddag ons aan mag spreken. Door de kracht van uw Heilige Geest. En dat we onszelf herkennen mogen in uw woord. Zoals ze vroeger zeiden, dat ons hart verklaard mag worden. Maar bovenal uw hart. Verklaar uw hart aan ons. Wie u voor ons wil zijn in Jezus Christus. Een God van genade, een God vol barmhartigheid, een God van liefde. Die zich over zondaren ontfermt. En ze bij de hand neemt. Niet alleen richting het heilige avondmaal, zoals we vanmorgen hebben gehoord. Maar ze bij de hand neemt om ze te leiden, te helpen en te dragen en te ondersteunen. Mogen we bidden om uw zegen. Onverdiend. Onwaardig als we zijn. We kunnen geen rechten bij u laten gelden, Heer. Integendeel, want we zijn vol ongerechtigheid. Maar we zien ons aan vanmiddag in het offer van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En wil zo om zijnentwil uw woord zegenen. En wil ons vertroosten als we dat nodig hebben. En bemoedigen. Zodat we ook kracht weer mogen ontvangen om verder te kunnen. Ook de komende week in. We leggen zo al onze zorgen in uw hand. Onze noden. Om de gebrokenheid van ons leven. De zorgen van ons gezin en van onze familie. Heer, wilt u ook denken aan onze kinderen. Gelukkig, ze zijn vanmiddag in de kerk. Onze jonge mensen, we mogen ze zien vanmiddag, maar misschien zijn er kinderen van ons die vandaag niet naar de kerk gaan. Omdat ze nooit meer gaan. Omdat ze gewoon niet meer willen. Omdat ze een keus gemaakt hebben zonder u verder te leven. O lieve God, ontfermt u zich over ons nageslacht. Als het in uw wegen wandelt, dan danken we u daarvoor, want dan is dat een geweldige genade. Maar als ze het spoor van uw woord verlaten hebben, breng ze dan terug. En laat zo uw trouw rusten op ons late nageslacht, lieve heren. Wij kunnen ze niet vasthouden, bij uw woord dan. Wij kunnen ze niet bewaren voor uw dienst. Maar u kunt ze wel bewaren en terughalen, wilt u het doen. En als er vanmiddag misschien jonge mensen in de kerk zitten die in hun hart misschien de besluit al hebben genomen om af te haken. Maar nu nog even niet, omdat ze thuis zijn. Maar als ze de kans hebben, o Heere, grijp ze vanmiddag in hun hart. En win ze in voor uw liefdedienst. Laat de jonge mensen vanmiddag zien, Heere, hoe heerlijk het is om u te kennen en te dienen. En wilt u zo voor de jeugd van Rijnsburg zorgen. Maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen, achterkleinkinderen, ons gezin. Omring ons allemaal met uw trouwe zorg. Heer, we leggen zo elkaar in uw hand. Bewaar ons vanmiddag ook voor de zonde en voor de boze. Bewaar ons voor alles wat in de weg kan zitten in spreken en luisteren. Laat zo deze dienst mogen zijn tot eer van uw naam. Laat uw koninkrijk worden uitgebreid hier vanmiddag. Of bij de radio, of bij de kerktelefoon, of waar dan ook. Grijp ons in het hart door de kracht van de geest. En geef ons zo'n gezegende dienst. Zegen allen die een taak hebben in en rond de diensten. Wil zo uw zegen schenken, heren. Tot roem van uw naam die heerlijk is. Mag u bidden, heren, voor al het werk in de gemeente. We dragen alle activiteiten aan u op die in de komende week gehouden staan te worden. Zegent u de catechisaties. Zegent u de kring van de jongblijdende leden. Wees u bij de kerkraadsvergadering aanstaande donderdagavond. Geef de broeders wat ze nodig hebben in hun vergadering. En geef dat alles wat bespreking vraagt en tot besluitvorming zal leiden. Dat met uw zegen bekroond mag worden. Zegt u de vrouwenvereniging die samenkomt? Mogen zo alle kerkelijke activiteiten in de komende week van harte aan u opdragen. Bidden ook voor de broeders, ouderlingen, diaken in hun ambtelijke dienst. Zegen en Heer in al het werk dat wacht ook in de komende tijd. Bidden voor dominee Westerink en zijn vrouw en hun gezin. Als het moment van emeritaat eraan komt en het moment van afscheid nemen. Geef de resterende tijd wat nodig is, ook in de ambtelijke dienst hier. En zegt ook dominee Westerink en alle taken die in ons kerkverband vervult, ook voor de generale synode. We dragen ook hem en zijn gezin van harte aan u op. We bidden, heren, voor de klasses Schravenhagen, die aanstaande woensdag in vergadering bijeen zal komen. U weet wat er op de agenda staat. In ieder geval is dat emeritaatsverklaring en het verlenen daarvan aan dominee Westerink. Ik bid om uw zegen over heel de vergadering. Zegt u het mooie ramen, zegt u de afgevaardigden. Geef wijsheid en de leiding van uw geest voor alles wat er besproken en besloten zal worden. En als dan dat bijzondere moment zal aanbreken dat dominee Westerink en ook dominee Draaier emeritaat zal worden verleend, laat dat een goed en dankbaar moment mogen zijn. Om zo de actieve dienst bijna af te ronden en te sluiten en straks met emeritaat te mogen gaan. Heer, geef ook de gemeente wat nodig is daarin en ook in de toekomst. Heer, wij bidden voor ons land en volk. We bidden voor ons kerkelijk leven hier in Nederland, van onze kerken en anderen. U wilt met uw Heilige Geest in het kerkelijk leven werken en wil uw koninkrijk uitbreiden, ook in een land wat zo geseculariseerd is en veel steeds meer van u afwijkt, de levende God. Mogen we bidden vanmiddag voor de verkiezingen, voor de Tweede Kamer die aanstaande woensdag zullen worden gehouden. Heer, u weet wat er speelt. U weet wat er spant. U weet van de zorgen die er zijn in verband ook met de gang van ons volksleven. Wij dragen de verkiezingen aan de troon van de genade op en we bidden, Heer, wilt u zelf ook daarin de leiding nemen? Kon het zijn dat het christelijk geluid in de politiek mag worden verbreed en verdiept na woensdag? U bent toch een God van wonderen? U hebt in het verleden meer uitkomst gegeven van verkiezingen waar we ons verwonderd over hebben zien staan. We leggen het in uw hand, Heer, u leidt alle dingen, u bent de koning van deze wereld. We bidden voor onze regering, ook in de spannende tijden waarin wij leven. We bidden voor hen die op welk niveau ook regeren vanuit uw woord. Geef hen vrijmoedigheid, maar ook standvastigheid om het werk te doen. Zo leggen we ook dit in uw hand. Biddend voor de nood ook van de wereld. Voor de hongersnood in Afrika. Voor al het geweld dat er is en alle onrust. We bidden voor het werk van de zending in deze wereld. Wilt u het zegenen? Wilt u het evangelisatiewerk in Nederland met uw zegen bekronen? Heer, we bidden voor Israël, het Joodse volk. Wil het bewaren bij uw woord en wil het geven dat het tot Christus de schriften komen mag. Dat ook Israël mag leren knielen bij het kruis van Golgotha. Zo leggen we dit vanmiddag allemaal voor u neer. We hebben u veel te vragen. Maar in u is een bron van troost en licht, een bron van genade en gunst. En zo mogen we tot u vluchten en ons hart voor u uitstorten. Ook als daar de avond van het leven is. Als we te kampen hebben met de afbraak van ons lichaam. Als onze gedachten achteruit gaan. En al die andere zorgen die je bij het ouder worden soms mee moet maken. Ook dat leggen we voor u neer. Dank u wel voor al het goede dat we vandaag al uit uw hand ontvingen. Geef in deze namiddag opnieuw uw onverdiende zegen. We smeken u dat alles uit genade. Om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de preekgemeente gaan we zingen Psalm 6, vers 4. Keer eindelijk, Heere, toch weder, mijn ziel buigt zich ter neder. En vers 9, de Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. We zingen van Psalm 6, het 4e en het 9e vers. Gemeente, laten we na de preek zingen, Psalm 31, vers 18. Ik heb te moedeloos neergebogen en door de vrees gejaagd, wel eer te ras, te snel gekraagd. Ik ben afgesneden van voor uw ogen, dan nog wou ge u ontfermen toen gij mij hoorde kermen. Vers 19, bemin de Heere Gods gunstgenoten, de Heer die vromen hoedt en straft de trots gemoed. Zijt sterk, hij zal u niet verstoten. Hun geeft hij moed en krachten die hopend op hem wachten. Mooi. Psalm 31, vers 18 en 9, gemeente, zingen we, 19 zingen we na het amen van de prediking. Geliefde gemeente van de Heere, we kennen ze allemaal in ons leven. Gebeurtenissen, woorden die indruk maken op je en die je niet meer vergeet. En die je telkens weer te binnen schieten en die telkens weer bij je naar boven komen. Jongens en meisjes, zo herinner ik me nog heel goed dat ik met dominee R. van Beek door de straten van Veenendaal reed. Ik spreek over 1994 en ik liep stage bij hem. Het is zo, zoals u wellicht weet, als je predikant wil worden in onze kerken, dan moet je eerst uiteraard in de Theologische Universiteit van Apeldoorn je studie doen en afronden. En voordat je beroepbaar wordt gesteld, moet je stage lopen. 3 maanden totaal, 1 maand bij predikant en dan ga je met de predikant op stap en dan 1 maand voor studie en voor je verslag en dan 1/3 maand, dan ga je weer naar die gemeente, die predikant toe en dan mag je alleen op pad. En dan ga je zelf op bezoek en je woont kerkraadsvergaderingen bij en catechisatie geef je en nou, wat er allemaal maar te doen is. Ik liep een stage in de Pnielkerk in Veenendaal en dat is natuurlijk een hele grote gemeente, dus daar heb ik van alles meegemaakt en gezien. En ik reed dus met hem een keer door de straten van Veenendaal. En het was een hele mooie straat, jongens en meisjes, met hele mooie huizen. En toen zei dominee van Beek iets tegen mij, dat ben ik nooit meer vergeten. En toen ik hierheen reed, schoot het weer met de binnen. En toen zei hij tegen mij, zie je al die mooie huizen? Ik zei, ja, zeker. Hij zei, zie je al die mooie voordeuren? Ik zeg, ja. Hij zegt, weet je dat achter elke voordeur wel een zorg is en iets wat moeilijk is en iets wat verdrietig is. Ik moet er zo vaak aan denken. Ik was jong, hè, 1994, ik was dus 31. Mijn wederzijds grootouders bijvoorbeeld leefden allemaal nog en die waren niet dement en die waren niet ziek. En in de familiekring hadden we eigenlijk op dat moment ook nog weinig grote zorgen meegemaakt. Mensen met een psychische ziekte, die had ik eigenlijk nog nooit ontmoet. In mijn stage dus voor het eerst ging met dominee van Beek naar de Paas in Bennekom. Dan kom je op een gesloten afdeling en dan kom je in een hele andere wereld. Dementerenden heb ik toen ontmoet, stervenden, enzovoort, enzovoort. En ik denk er zo vaak aan terug. Achter elke voordeur, zei die, is wel wat. Dus ik vermoed, lieve gemeente van Rijnsburg, dat achter uw voordeur er ook wel wat is. Sommigen van u ken ik dan iets beter, maar de meeste van u ken ik natuurlijk niet. Maar van sommigen van u weet ik het ook, u hebt dat aan mij verteld. Dat er aan de andere kant van uw voordeur ook zorg is. En waar is het niet, hè? Er is ook een spreekwoord van, jongens en meisjes. Elk huis heeft zijn kruis. En dat betekent dat in elk huis is er wel een of andere zorg of verdriet of moeite of gebrokenheid. En als het er niet is, dan mag u de Heer daarvoor danken. Het kan zomaar zijn dat je zegt, ja, maar dominee, bij ons gaat het goed gelukkig. Nou, dank de Heer daarvoor. Maar je weet natuurlijk nooit wat er morgen gebeurt. Nee, dat weet je ook weer niet. En de gemeente, wat moet je nou doen? Wat moet je nou doen als er een bepaalde zorg in je leven is? Wat moet je nou doen als je te kampen hebt met een verdriet? Wat moet je doen als er moeite is of tegenslag? Of een teleurstelling, als er gebrokenheid is, als, wat ik net in het gebed aanhaalde, als je weet vandaag, ja, Sommige kinderen zitten in de kerk of hier of ergens anders, maar er is er ook eentje of er zijn ook een paar die gaan nergens meer. Of, daar heb ik er vaker met u over gehad, niet waar, dat misschien ook hier zo is. En dat denk ik ook wel, dat u zegt, ja, we hebben kleinkinderen, dominee, u hebt een klein dochtertje, zeker. En dat wordt gedoopt binnenkort, hebben we vanmorgen nog even over gehad met mijn dochter en schoonzoon. Maar u zegt, ik heb ongedoopte kleinkinderen. En u zegt, ik pas op, maar ik mag niet bidden met hen. Ik mag niet uit de kinderbijbel voorlezen. Nou, laten we gewoon maar vanmiddag even naast elkaar gaan zitten, lieve mensen, vindt u niet? Wat moet je nou doen met al de zorgen in je leven? Wat moet je nou doen met aanvechting, met strijd? Wat moet je doen als het leven je zwaar valt? Ouderen, wat moet u doen als nou de avond van uw leven is? Ik heb al heel veel ouderen begeleid. En nog, ook begeleid naar hun levenseinde, tientallen ouderen begraven. De avond van het leven is soms niet makkelijk. Misschien vaak niet makkelijk. Afbraak van je lichaam. Afscheid nemen wat je elke keer moet van familieleden die wegvallen. Ik maak dat nu mee. Je bent nog niet zo oud natuurlijk, maar die generatie boven ons die begint nu weg te vallen. Afgelopen half jaar 4 ooms naar het graf gedragen. Half jaar tijd. Ja, zo gaat dat dan, zeg je natuurlijk. Als je zelf in de 50 bent, dan gaat de generatie boven je wegvallen. Maar toch, als je ouder wordt, inleveren, loslaten, verdriet, moeite. Lieve gemeente van Rijsburg, ik hoop van harte dat ik u vanmiddag mag troosten met het woord van God. En dat de tekst die vanmiddag tot ons komt voor u mag zijn. Dat weet ik natuurlijk niet. Ik ga nu preken in afhankelijkheid van de Heer. En hij brengt de boodschap thuis. En nu hoop ik dat dat woord van vanmiddag voor u tot zegen mag zijn, tot bemoediging. Ik bepaal u vanmiddag met de hulp van God bij Psalm 42, vers 6. Dat is de tekst voor de preek. Psalm 42, vers 6, waar staat: wat buig gij u neder, o mijn ziel? En zijt onrustig in mij, hoop op God. Want ik zal hem nog loven voor de verlossingen van zijn aangezicht. Dat is de tekst voor de preek en als thema schrijf ik boven de prediking hoop op God. Het thema van de preek is hoop op God. Gemeente, eerst iets over de achtergrond van deze psalm. Wie heeft de psalm gemaakt? Nou, als we naar het woord van God kijken, gemeente, dan moeten we het antwoord eigenlijk schuldig blijven. Ik weet natuurlijk dat Calvin en Spurgeon, om er maar twee te noemen, uit de geschiedenis van de verkondiger van het woord, dat zij hebben gezegd dat David de dichter van deze psalm is, maar het staat er eigenlijk niet in. Er staat boven dat het een onderwijzing is, en dat hij bestemd is voor de opperzangmeester. Jongens en meisjes, dat is zeg maar in mijn woorden de dirigent van het tabernakel en tempelkoor. In de tabernakel en tempel werd gezongen. Er was een koor, zeker in de tempel. Je kunt dat nagaan in het woord van God. David heeft er al plannen voor gemaakt. En Salomo die zorgt ervoor dat er in de tempel die hij mag bouwen een prachtig koor is. En dat koor dat zong, dat waren levieten onder leiding van een opperzangmeester. En deze psalm 42 is dus opgedragen aan dat tempelkoor. Is als het ware in de handen van die dirigent van het koor gelegd. En het is dus zo dat of de kinderen van Korach, een van hen, dit lied heeft gemaakt, of dat dit lied is opgedragen ook aan hen, opdat de kinderen van Korach in de tempel dit lied zullen zingen. Wie nou echt de dichter geweest is, dat heeft de Geest ons niet bekendgemaakt. Maar gemeente, wat de Geest ons wel heeft bekendgemaakt via dit lied, dat is wat de situatie van deze dichter is. En als ik dat dan met u nu samen even nog ga bekijken, dan moeten we samen zeggen vanmiddag dat deze dichter van Psalm 42 zich in een benarde en moeilijke situatie bevindt. Wat is er met hem aan de hand? Waar is hij op het moment als hij dit lied dicht? Hoe voelt hij zich? Gemeente, het eerste kan ik zeggen, hij is in het noorden van Israël. In vers 7 van deze psalm staat dat hij is in het land van de Jordaan, in de buurt van de Hermon. En bij de uitloper daarvan bij het Midar-gebergte. Ik weet niet of u bekend bent in Israël, of u daar wel eens geweest bent. Maar dan weet u wel waar de berg Hermon ligt. Jongens en meisjes, die ligt in het uiterste noorden van Israël. Anderhalf jaar geleden was ik in Israël. En toen hebben we inderdaad die streek bezocht. En we zouden de Hermon ook nog bestijgen, maar er was toen een militaire oefening. Dus we mochten er niet op. Toen zijn we naar de Golanhoogte geweest, die ligt er tegenover. En dan heb je zo een prachtig uitzicht op de berg Hermon. Dus dat ligt helemaal in het noorden van Israël. Daar is de dichter van Psalm 42. En met dat hij daar is hij dus ver bij Jeruzalem vandaan. Hij is ver bij de stad van God vandaan, hij is ver bij de tempel vandaan, hij is ver van de plek vandaan waar God wordt gediend en geëerd, waar de offers worden gebracht, waar gebeden wordt en waar God zijn zegen geeft via de priester. Ongeveer, jongens en meisjes, 200 kilometer is hij weg van Jeruzalem vandaan. Nou, dat is een heel eindje toch? Dat is hier vandaan zo ongeveer naar Friesland. Zo ver is hij bij Jeruzalem vandaan. Waarom is hij daar vandaan? Is hij gevlucht? In ieder geval is hij ver weg. En als hij daar in het noorden van Israël is, dan heeft hij het moeilijk. Dat staat ook ineens op Psalm, heb ik ook maar nu gelezen. Dan denkt hij na over wat hij kwijt is. Dan denkt hij over na dat hij niet in Jeruzalem is en hoe het in Jeruzalem ging. Vers 5 staat dat. Wat hij heen placht te gaan, staat er in Jeruzalem onder de scharen. Mensen menigden dat hij met hen naar het huis van God ging. En men zong vreugde, psalmen en lof. Er was een feesthoudende menigte. Ze gingen op naar Gods tempel om de Here te zoeken, om de Here te dienen, om bij de offers aanwezig te zijn, enzovoort, enzovoort. Hij denkt eraan terug, maar hij moet er aan terugdenken, want het is voor mij. En dat doet hem groot verdriet. Hij mist het. Hij mist de dienst van de Here, hij mist de tempel, hij mist de dienst van God daar. En nog een stap verder. Voor zijn beleving is hij een soort van God kwijt. En dat heeft er als effect in zijn leven dat hij dag en nacht huilt, vers 4. En bovendien, en dat maakt het nog erger, daar in het noorden van Israël zijn er mensen die hem dwars zitten. Hij noemt ze in deze psalm mijn wederpartijders, vers 11. En die mensen zitten hem dwars. En die mensen die vechten hem aan. En die zeggen, nou, ben jij nou een kind van God? Moet je kijken wat voor situatie je bevindt. En God laat je ook in de steek. God die weet niet van je af, die heeft jou losgelaten. Heel de dag zegt hij, twee keer in deze psalm zeggen ze tegen hem, waar is uw God? En de gedachte besluipt hem en hij kan daar niet van loskomen. En elke keer weer komt dat terug, dat hij het idee heeft alsof God hem vergeet. Want dat is dan in vers 10. Mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? En dat die vijand, die onderdrukking van die vijand, en die wederpartijders die hem aanvechten, en die zeggen, zie je nou wat je hebt als je op God vertrouwt, is ook te vergeefs. Hij zegt in deze psalm, het voelt als een doodsteek in mijn beenderen. Wat een moeilijke situatie, gemeente. Daar zit je in het noorden van Israël. Aangevochten, aangevallen. God ver weg. De dienst van God ver weg. Nacht. En toch aan de andere kant een intens verlangen naar God. Zo begint de psalm. Ja, hij zag daar wel eens een hert rondhuppelen natuurlijk. En daar kon hij mee zich identificeren. Hij zag dat hert dat schreeuwde naar de waterstromen al dan niet omdat het opgejaagd is. En hij zegt, zo schreeuwt mijn ziel naar uw God, Heer, ik ben u kwijt. Het lijkt wel of u mij vergeet. U bent zo ver weg. Maar ik verlang naar u met heel mijn hart. Gemeente, dat is de achtergrond van de psalm. En wat heeft dat nou voor effect verder op deze dichter? Deze achtergrond, deze situatie, deze omstandigheden, nou, dat is onze tekst. In onze tekst staat wat voor effect dit allemaal op hem heeft. Doet het hem wat? Jazeker. Wat hij daar in het noorden van Israël meemaakt, dat heeft als effect dat zijn ziel zich in hem neerbuigt. En dat hij onrustig is. En gemeente, dat gebeurt in vers 6 iets heel bijzonders, want jongens en meisjes, dan gaat die dichter zichzelf aanspreken. Dus die dichter gaat tegen zichzelf praten. En die dichter die zegt tegen zichzelf, waarom buig je je zo neer, o mijn ziel? En waarom ben je zo onrustig? Dus gemeente, dat is het effect. Dat is het effect van de situatie waarin hij zich bevindt. Zijn ziel buigt zich neer en bovendien is hij onrustig. Nou, even uitleggen wat dat betekent. Wat betekent dat, jongens en meisjes, als hier in de Bijbel staat, dat dat zijn ziel zich neerbuigt. Nou, gemeente, ziel, mijn ziel, is in de psalmen heel vaak gewoon ik. Daar kunnen we soms een heel mooi verhaal omheen maken natuurlijk, van de ziel en het zielenleven enzovoorts, maar dan begrijpen we niet helemaal wat de Bijbeltaal bedoelt, want in het Hebreeuws, nafshi, mijn ziel, dat is heel vaak ik, helemaal ik. Dus de dichter zegt tegen zichzelf, waarom buig je je zo neer, joh? En als je neerbuigt, moet ik nu uit gaan leggen, als je neerbuigt, gemeente, dan heb je een last op je schouders. Want hij voelt zich te neergedrukt, zou je kunnen zeggen. Hij voelt zich te neergebogen. Er ligt een zwaar pak op zijn rug. En dan loopt hij onder te zeulen en dan loopt hij onder te zuchten. En het is zwaar en hij heeft een slepende gang daardoor. Dat bedoelt hij. Waarom ben je zo te neergebogen, zegt hij tegen zichzelf. Waarom loop je zo te zuchten onder je last? Jongens en meisjes, als je straks thuis komt, dan moet je eens aan je vader vragen of hij het boek van John Bunyan heeft. En het boek heeft als titel Christen, de Christenreis naar de eeuwigheid. En als je vader net zo'n mooi boek heeft als ik, dan staan er platen in. En dan moet je maar eens aan je vader vragen of aan je moeder of ze die plaat wil laten zien aan jou. Want in Bunyan's Christenreis, daar gaat het ook over iemand die uit de stad van het verderf vertrekt met een zwaar pak op zijn rug. En die man die loopt eronder te zuchten. En in hem, in zijn geval, is het zijn zonde, is het zijn schuld. Dat kan ook trouwens, daar kun je ook door neergebogen worden. Dat kan ook als een zware last op je schouders liggen. Je zonde, je schuld, je ongerechtigheid waar de Heilige Geest je aan ontdekt. Ja, want dat is het beeld. De dichter zegt, ik loop gebogen onder mijn zorgen. Ik ben te neergedrukt door alles wat ik meemaak. En God is zo ver weg. Letterlijk ver weg. Jeruzalem is heel ver weg. Ik ben er niet. Ik kan niet naar de tempel. En bovendien, het lijkt er alles op als God me vergeet. Waarom ben je zo te neergebogen? Hij ontkent het dus niet, hè, gemeente. Hij zegt dus ook niet, stel je niet aan. Nee, hij weet het. Er is zorg in zijn leven. Er is moeite. Er is verdriet. En als je te neergedrukt bent, dan ben je meestal ook onrustig. Ja, dat heeft die dichter ook. Overdag is hij onrustig en 's nachts ook. 's Nachts kan hij niet van slapen. Of dan valt hij in de slaap en na een uur wordt hij weer wakker. En denkt, is het ochtend? Nee, nog niet ochtend. Dan valt hij weer even in zo'n hanenslaapje. Na een uur wordt hij weer wakker. Onrustig. Zijn ziel, ik, helemaal. Hij zegt, ik ben onrustig. Waarom ben je toch zo onrustig? En overdag, dan moet hij eten, dan heeft hij geen trek. Nee, hij is onrustig. Ten neergebogen, dan heb je geen trek. Dan zeggen mensen tegen, zou je eten? Dan denk je, ja, laat maar. Onrustig. De gemeente, herkent u zich vanmiddag misschien? Het zou zomaar kunnen zijn dat er vanmiddag iemand in de kerk zit die zegt, dominee, het gaat over mij. U zegt, ik loop met een pak op mijn rug. Met een pak van zorg. Met een pak van verdriet. U zegt, ik loop te zuchten onder mijn zonde. U zegt, ik loop te zuchten onder mijn schuld. En ik ben onrustig. Ook misschien vanwege zorg in je gezin. Misschien van zorg in je familie. Misschien om je oude moeder. Of je lieve vader. Die je zo afziet takelen. Dan denk je, oh vader, dat was vroeger altijd zo'n man van keurig netjes. En van alles verzorgd en alles ordelijk. En dan kom je op bezoek en dan zit je in zijn hemd. Met ongekamde haren in het verpleeghuis. En ik denk, oh lieve help. Onrustig. Wie van ons ligt nooit 's nachts wakker? U herkent dat toch wel? In verband met een van je kinderen misschien. Je denkt, dat gaat helemaal niet goed met dat kind van me. En ik weet niet waaraan moet doen. Of een van je kleinkinderen die je ziet ontsporen. En ja, je zegt als opa of oma, ik zou wel wat willen doen, maar wat? En als de dingen van de eeuwigheid op je afkomen. Als de dood gaat spreken in je leven. Als de ernst van ons bestaan op je hart wordt gebonden. Als God zijn wet aan je onthult. Gemeente, u mag het allemaal meenemen. Het staat hier. Het kan dus zo zijn dat je te neergebogen bent. Het kan zo zijn dat je onrustig bent. En dat je even niet meer weet hoe het allemaal verder moet. En dat je met je rug tegen de muur staat of zo. Weet je wel. Je denkt, nou weet ik het echt niet meer. Nou, dan mag u dit hier meenemen. Hier staat dat al in het woord van God. U bent de eerste niet, hoor, en de enige. Gelukkig niet. Dichter van Psalm 42 had het ook. Maar dan lees ik vanmiddag met u door, hè. Want wat doet de dichter van Psalm 42 met die nood? Terwijl de afgrond roept tot de afgrond. Jongens en meisjes, dus daar in het noorden van Israël had ik het al over. En u hoort daar een waterval naar beneden kletteren. Even water, even verder. Nog eentje. En die praten een soort van met elkaar. Die roepen naar elkaar, lijkt het wel. En zo voelt iets ook van binnen. Het bruist van binnen. Al uw baren en uw golven gaan over me heen. Dan denk je opeens weer aan de stranden, de Middellandse Zee, waar hij dus blijkbaar ook wel eens geweest is. Heeft hij die golven en die baren op het strand zien rollen en nu rollen ze over hem heen. Gemeente, ziet u wat hij doet? Die dichter van Psalm 42, die doet iets zo heilzaams. En dat is het werk van Gods geest. En de Heer laat het vanmiddag aan u en mij zien. De Heer zegt, doe het nou ook zo, als je zich hierin herkent of herkennen gaat. Je zou kunnen zeggen, die dichter van Psalm 42 neemt zichzelf onder handen en die zegt tegen zichzelf wat hij doen moet in die moeilijke situatie. Wat hij zegt, hoop op God. Dus hij zegt een soort van, in mijn woorden, denk erom, hè, denk erom. Zie nou niet op de omstandigheden alleen. En blijf nu steken in de wederpartijders en tegen de mensen die heel de dag roepen, waar is uw God? En blijf niet alleen denken dat je ver van Jeruzalem vandaan zit en dat je niet naar de tempel kan, enzovoort, enzovoort. Het is waar. Maar de dichter zegt tegen zichzelf, kijk naar boven en hoop op God, zegt hij tegen zichzelf. En gemeente, dat staat hier in de Bijbel. En daarom zegt God het vanmiddag tegen u en jou en tegen mij. Als wij momenten in ons leven hebben inderdaad dat we te neergedrukt zijn. Als wij momenten hebben dat we het niet zien zitten, jonge mensen, en jullie hebben die momenten ook wel eens. Als wij in een leven zitten met veel zorg misschien en daardoor ook onrust, dan zegt God vanmiddag tegen je, kijk naar boven. Beleef niet in omstandigheden steken en zie niet alleen op je situatie, maar zie vooral op mij. Hoop op God. Wie is dat God? Ja, gemeente, dat kan ik in één preek natuurlijk niet zeggen. God is de schepper van hemel en aarde. God is de Vader van onze Heer Jezus Christus. God is de Almachtige. Die weet wat wij nodig hebben en die helpen kan en die troosten wil. God is een God die zijn woord aan ons kwijt is. God is een God die zijn schrift gegeven heeft waarin zijn beloften staan. En op God hopen, dat is je vastklemmen aan hem. Hopen op God is je vastklemmen aan het woord. God, op hem hopen, dat is je vastklemmen aan zijn belofte. En zeggen, Heere, doe het en maak het waar. En kom over en help me. En wees me genadig. Ik meen, dat is hopen op God. Hopen om weer een ander beeld te gebruiken. Dat is het anker van je levensschip buiten boord gooien. In de ankergrond van het woord. Hopen op God, dat is in afhankelijkheid van hem leven. En het van hem verwachten. Helemaal van hem verwachten. Komt voor mij natuurlijk niet even later toen ik naar Vlaardingen ging. U snapt dat. Om even via de Suriname single naar huis te gaan. En dan wonen Rob en Caroline. Even naar Rodé en Lois. En toen ik binnenkwam, toen zei mijn dochter, ik ga ze net voeden. En dan zie je zo'n kindje. Voor het eerst zag ik ze dus wakker. Hè, want gisteren sliep ze en gisteren natuurlijk ook nog. En die heb ik even de oogjes gezien. En dan zie je zo'n klein babytje van 2 dagen oud, helemaal afhankelijk, hè? Helemaal afhankelijk. Als mijn dochter haar niet voeden zou, als mijn dochter haar niet verschonen zou, enzovoort, enzovoort, wat zou er van zo'n kindje terechtkomen? Dat zou sterven. Helemaal afhankelijk. Toen zag ik dat zo, en toen dacht ik, zo moeten wij nou zijn, hè? Afhankelijkheid, afhankelijk van onze hemelse Vader, in alle dingen. Nou, dat staat hier in de tekst. Hoop op God. Gemeente, zult u op God hopen? Mijn jonge vriend, zul jij op God hopen? Want de andere kant hiervan is, wie dat niet doet, die leeft voor eigen rekening. En dat gaat verkeerd door in je leven. Wij zullen op de Heer moeten leren hopen in ons leven. Wij zullen inderdaad dat anker buiten ons levensschip moeten leren werpen in de grond van het woord. Hoe leer je dat, zegt iemand. Nou, gemeente, niet van een dominee hoor. En niet van jezelf en niet van een ouderling. Dat is het werk van Gods geest. Want God zegt in zijn woord heel duidelijk wie we van nature zijn, hè. Wij liggen allemaal verloren. Gemeente, weet u dat? We liggen allemaal verloren voor God. We hebben in het paradijs afscheid genomen van God met Adam en Eva. Adam en Eva hebben moed en vrijwillig van de vrucht gegeten. Afscheid genomen van God, zondaar voor God geworden en wij met hen. En als wij op deze wereld komen en je kan het niet je voorstellen, als ik vanmorgen die kleine Rodé zie, dan kan je je niet voorstellen dat dat kindje in zonden ontvangen en geboren is en een zondaar is voor God. Dat kun je niet voorstellen, maar het is wel zo. Dus ook Rodé zal dat nooit vanuit zichzelf gaan doen. God geven dat ze voorspoedig op mag groeien en dat ze bij de verstand mag komen. Maar Rodé zal nooit vanuit zichzelf op God gaan hopen, want dat doet niemand. Dat is het werk van Gods geest. Als de Heilige Geest in je leven komt, als de Heilige Geest je wederbaart, als de Heilige Geest je hart vernieuwt, dan ga je op God hopen. Mag ik u vanmiddag vragen, mijn broeder en zuster, jongen en meisje, of jij op de Heer hoopt? Hebt u het geleerd door de kracht van de Heilige Geest? Om op Hem te zien. Ook te midden van uw nood en zorg. De Heer zegt het vanmiddag, hoop op mij. Op God. Gemeente, op wie kan je beter hopen? Op wie kun je nou beter hopen dan op de Heer? Op mensen, natuurlijk, je kunt mensen ook vertrouwen en aan mensen kun je ook heel veel hebben, dat weet ik ook wel. En heel fijn als mensen voor je klaarstaan en mensen je helpen. En als je mensen kunt vertrouwen enzovoort. En als je vrienden hebt, echte vrienden, die zijn waardevol, zeker. Maar vrienden vallen weg, mensen kunnen tegenvallen, maar op de Heer hopen. Ik heb nog nooit iemand ontmoet, ik ben nou 22 jaar dominee. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die te vergeefs op God heeft gehoopt. En die tegen mij gezegd heeft, ik heb op de Heer, op zijn woord vertrouwd, dominee, maar ik ben beschaamd mee uitgekomen. Nee, gemeente, daar kom je niet beschaamd mee uit, want wie de Heer verwacht en wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Ja, ik weet natuurlijk ook wel dat je een tijd moet wachten soms. Ik weet ook dat de Heer je beproeven kan, dat weet ik ook allemaal. En ik weet ook wel eens dat de weg van de Heer met jou soms heel anders gaat dan je dacht en hoopt en bad. Oh, dat weet ik allemaal wel. Maar ik weet ook dat wie op God hoopt, een heerlijk leven heeft. En wie op God hoopt, een veilige koers vaart. En wie op God hoopt, geborgen is. Jonge mensen, zoek de Heer, joh, alsjeblieft. Zoek Hem. Want de Heer zoeken en de Heer dienen, dat is het mooiste wat er is. De wereld die stelt wat anders voor. En de wereld zegt, nee, dat is ouderwets en zo. En dat tel je niet mee en zo. Maar de Heer dienen, ik hoop dat je het weet. Hè? Er zijn jonge mensen hier die weten, ik weet het. De Heere hopen, op de Heere hopen en de Heere dienen is het mooiste wat er is. Hoopt op de Heere, ga je vromen, zeker. Want dan hoop je op God. En wie een eeuwige volheid is. Een God die hier genoemd wordt, mijn steenrots. Dus in de Heer is vastheid. In de Heere is een onwankelbaar fundament. Ja, in God zelf. In zijn woord. Ook als het moeilijk is. Ja, ook dan. Ik kan tientallen voorbeelden van geven. Alle situaties van gemeenteleden, familieleden en van mezelf. Dat je zegt, inderdaad, wat in een van de psalmen staat, in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Want Hij is mijn God. Hij is mijn Vader. De gemeente, hoop op Hem. Kom. Ook als het moeilijk is, als je bestreden wordt, als je aangevochten bent. Zie op Hem vanmiddag. Kom. Kom. Zie boven de dingen uit een ogenblik. Laat u er bovenuit getild mogen worden door de Heilige Geest. Dat je op Hem ziet, mijn God, mijn Vader. Hij zorgt, Hij helpt, Hij gaat mee, Hij houdt me vast. Dat is allemaal in de Bijbel. Dat doet Hij toch. Jawel. En kijk eens, dan gebeurt er in die psalm heel wat moois. Want die dichter zit nog best wel diep hoor. En het is best wel moeilijk daar in het noorden van Israël, allemaal waar. Maar dan breekt, zou je kunnen zeggen in vers 6 en niet alleen daar. Dan breekt als het ware de Heilige Geest doorheen, door zijn druk, door zijn moeite, door zijn verdriet. En dan krijgt hij zo'n vertrouwen op God, zo rijk, zo heerlijk. En dan zegt hij in het slot van onze tekst, even weer in mijn woorden, ik weet zeker dat God me gaat verlossen. En ik weet zeker dat ik weer terug ga naar Jeruzalem. En ik weet zeker dat ik weer naar de tempel ga om God daar te loven. Te loven voor de verlossingen van zijn aangezicht. Gemeente, een paar dingetjes. Verlossingen. Meervoud. Daarmee wil de dichter zeggen, God verlost telkens. En God geeft telkens uitkomst. Ik zeg het heel vaak in Vlaardingen in mijn preken. Voor God zijn er geen hopeloze gevallen, zeg ik dan. En die zijn er ook niet. Want bij hem zijn er verlossingen. En de dichter zegt, dat zijn verlossingen van zijn aangezicht. En dat betekent, gemeente, als God verlost is hij er zelf bij. Het zijn verlossingen onder zijn ogen. God weet ervan. God doet het zelf. God verlost mijzelf. De dichter zegt, God gaat mijzelf verlossen. Met allerlei verlossingen, hier en daar. En dan tenslotte ga ik weer naar de tempel in Jeruzalem. En dan zal ik hem nog loven. Dan ga ik hem in de tempel loven voor zijn verlossing. En dan ga ik hem loven dat hij uitkomst gaf. En dan ga ik hem loven dat hij God is. En mijn God wil zijn. Ik zal hem nog loven. Maar de Heere zal uitkomst geven. Wat een vertrouwen, hè. U zegt, dominee, dat heb je niet van jezelf. Nee, dat weet ik ook wel. Wat je van jezelf hebt in deze situatie is dat je in zak en as zit en dat je niet meer slaapt en niet meer eet en drinkt en dat je niet meer verder kan. Dat heb je van jezelf. Maar wat de Heilige Geest wil geven, dat is dat je dwars door alles heen er bovenuit getild wordt en zeg maar, God zal verandering geven. Allerhoogste maakt het goed, na het zure geeft iets zoet. Ik zal hem nog loven. Mooi. Gemeente, zo'n God hebben. En dan is de prediking, hè, want deze psalm is prediking, is evangelie, is Gods openbaring. God zegt, als je nou op mij hoopt, wie het van mij verwacht, die zal het ervaren. Die zal mijn verlossingen ervaren. Die zal ervaren dat ik uitkomst geef. Die zal ervaren dat mijn aangezicht in gunst tot je gewend zal worden. En dat waar jij geen uitkomst meer zag. En waar jij voor een gesloten deur stond, of misschien zelfs wel voor een muur, dat ik een raam open, dat ik een deur open doe. En dat ik verlos. Gemeente, dominee zijn is mooi, hè? Want dan mag je dit aan de gemeente vertellen. Zo is God, zo wil God voor u en voor jou zijn. Een God van verlossing, een God van genade, een God van barmhartigheid. Ja, maar zegt iemand, hoe kan dat dan, dominee? Nou, gemeente, dat staat ook nog in het woord van God. Dat staat eigenlijk verscholen in dat woordje verlossingen. Dat klinkt natuurlijk een beetje raar wat ik nu zeg. Maar als dat woordje verlossingen in het Hebreeuws kan lezen, in de Hebreeuwse Bijbel, dan staat er Yeshuot. En Yeshuot, daar zit Yeshua in. Yeshua. Dus in dat woordje verlossingen zit het antwoord op de vraag, hoe kan God mij verlossen? Hoe kan God mij verlossen uit moeite en verdriet? Hoe kan God mij dragen erin? Hoe kan God mij verlossen van mijn zonde en schuld? Hoe kan God mij verlossen van de straf die ik waard ben? Hoe kan God mij verlossen van mijn zondige natuur? Kortom, al die verlossingen die ik nodig heb en waar in de Bijbel over gesproken wordt, gemeente, want u weet dat wel. We moeten verlost worden van onze zonde, verlost worden van onze schuld en verlost worden van de straf die ik me waard heb gemaakt vanwege mijn val en mijn zonde. Hoe kan God mij verlossen? Door Yeshua. Het welk is overgezet zijnde Jezus. Jezus mag ik u verkondigen vanmiddag. Jezus is in deze wereld gekomen, Gods eigen Zoon. Hè? In de stilte van de eeuwigheid door de Vader beschikbaar gesteld. In het verbond der verlossing hebben ze het samen vastgelegd hoe ze het zouden doen. En toen in de volheid van de tijd zijn gelaten viel, toen heeft God zijn zoon gezonden, geworden onder de wet, geworden uit een vrouw. En toen is Christus op aarde gekomen, jongens en meisjes. Waarom? Om te betalen voor onze zonde, om onze schuld op zich te nemen. Toen is Christus op deze wereld gekomen om verlossingen te verwerven. En gemeente, dan moet u nu even met mij proberen nog Psalm 42 te lezen, maar dan met het oog op Christus. Want we zijn in de lijdenstijd. En dan moet u met mij op dit moment van de preek, dan moet u met mij in uw gedachten even naar Gethsemane gaan. En jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis ook niet waar. Daar gaat de Heer Jezus eerst met zijn 11 discipelen naar binnen. Maar 8 van hen moeten bij de ingang blijven zitten van Gethsemane. En 3 van hen mogen een stukje mee verder. En tenslotte moeten zij ook blijven zitten. En Jezus zegt, bid en waak met mij, Petrus, Jacobus, Johannes. En dan gaat de Heer Jezus even verder, staat er in de Bijbel, en valt hij voorover op de grond. En dan komt die geweldige gebedsworsteling. Toen hij in Gethsemane binnen trad, toen zagen ze het al aan. Toen zagen ze het al aan zijn ogen. Toen zagen ze het al aan heel zijn lichaam. Maar wat ze zagen, dat zei die ook. Hij zei toen tegen hen allen, mijn ziel is bitter bedroefd tot de dood toe. En ze zagen het aan zijn ogen, dat het niet zomaar een woord was, maar dat het echt zo was. En ze zagen hem verschrikt worden. En ze zagen het aan zijn ogen dat er iets geweldigs over hem heen kwam. En als hij dan inderdaad zijn discipelen verlaat, gemeente, en dan op vooruit volop op de grond valt en dan die geweldige gebedsworsteling heet: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet gelijk ik wil, maar zoals u wil. Een gebedsworsteling, zoals u weet, die uitmondt tenslotte in zo'n angst dat de poriën in de huid van de Heer Jezus openspringen en dat zijn bloed zich vermengt met zijn zweet en dat het net op een afstandje is alsof die bloed zweet. Wat gebeurt er dan in Gethsemane? Dan gebeurt er wat hier staat. Dan buigt zijn ziel zich neder in hem. En is hij onrustig. En dan roept de afgrond tot de afgrond bij het gedruis van Gods watergoten. En dan gaan al de baren en de golven van Gods toorn over hem heen. En Christus vervult Psalm 42. Maar gemeente, dat is nog niet het diepste dieptepunt, want dat was het moment dat de Vader hem de lijdensbeker voorhoudt. En Christus weet wat erin zit in die beker. En hij weet dat hij hem helemaal leeg moet. En op dat moment huivert hij er al voor terug. En zegt die Vader, indien het mogelijk is, notabene in de eeuwigheid met de Vader afgesproken dat het zo zou gaan. En nu naar zijn menselijke natuur als middelaar, zegt die Vader, kan het anders? Maar gemeente, het kan niet anders. En hij neemt die beker aan en hij gaat verder op de lijdensweg. Gabbata, Golgotha. 12 uur. Jongens en meisjes, jullie weten, dan wordt het donker op Golgotha. En rondom Golgotha heen in het hele land Israël. En dan gebeurt er in dat donker wat wij eigenlijk, daar zou je eigenlijk maar niet over moeten praten en preken, denk ik wel eens. Want dat is voor mijn beleving zo heilig. En zo teer, maar toch, het woord van God zegt er wat dan. Het woord van God zegt dat in die duisternis die van 12 uur tot 3 uur duurt, dat Christus door zijn Vader wordt verlaten. En dat weten we omdat Christus dat zelf zegt. En dat weten we omdat in Psalm 22 dat wordt voorzegt. En aan het kruis van Golgotha neemt Christus die psalm over. Hij leefde in de psalmen. En dan zegt hij tegen 3 uur in de middag, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En gemeente, wat dat precies geweest is, dat weet ik niet. Komt tegen op de Statenvertaling, vind ik nog de beste uitleg die ik ooit gelezen heb. Daar staat zoiets. Naar zijn menselijke natuur als middelaar moet hij de nabijheid, de hulp en de liefde van zijn Vader missen. Wat heeft Christus aan het kruis doorleden? U mag over nadenken in de lijdenstijd, u mag erover nadenken in de week van voorbereiding. Wat heeft Christus aan het kruis doorleden? Verlaten door mensen, dat was al erg genoeg. Verlaten door zijn discipelen, verlaten tenslotte door zijn Vader. Wat heeft Christus toen ervaren? Gemeente, zal ik er ver naast zitten, nogmaals in al eerbied. Dat toen zijn ziel zich neergebogen heeft als nooit tevoren. En dat er toen een onrust in hem is geweest. Omdat hij inderdaad, zoals de kanttekeningen zeggen, de hulp en de nabijheid en de liefde van de Vader moet missen. En als dan bovendien de toorn van God over hem komt. Gods gramschap vanwege onze zonde. En bovendien ook nog de duivel en heel zijn rijk die op Christus aanstormt. En nog 1 keer een poging doet om Christus en zijn verlossingswerk te verijdelen. Gemeente, daar gaat Psalm 42 in vervulling, denk ik. Al uw baren en golven gaan over me heen, namelijk van uw toorn, Vader. Mijn ziel buigt zich neer in mij en ik ben onrustig. Waarom moet Christus die weg gaan? Opdat wij op God zouden hopen. Opdat Gods geest in u en jouw leven zou kunnen komen. En Gods geest mij zou richten op God. En zou verzoenen met God. Verzoenen met God door het bloed van de Heer Jezus. Lieve gemeente van Rijnsburg, bent u met God verzoend al? Is het al goed tussen de Heer in je hart? Heeft God de kloof al gedicht die vanwege onze zonde gaapt tussen hem en ons? O, kom vanmiddag tot Christus, die zo diep wilde afdalen, die zo zwaar wilde lijden. Het avondmaalsformulier spreekt later over zijn bitter lijden en sterven, dat u volgende week mag gedenken. Hij gedenken de bittere gedachtenis aan het lijden van Christus. Zo diep wilde hij afdalen, opdat er verlossing zou zijn. Verlossingen van zijn aangezicht, als God mij verlost,
Ook van mijn zonde, van mijn schuld, dan is daar God zelf bij. En God doet het zelf. En God spreekt mij zelf vrij. En God geeft mij zelf te weten en te kennen. Mijn kind, je zonden zijn je vergeven. Verlossingen van zijn aangezicht in Jezus Christus, alleen door hem. Buiten Jezus geen leven, buiten Jezus een eeuwige verlorenheid. Maar om zijnentwil, gemeente, is er een verlossing in God. Verlossingen zelfs, ook in het tijdelijk leven, in het leven van elke dag. Bijstand, troost, kracht om Jezus wil. Omdat hij alles moest missen aan het kruis van Golgotha kan. Ik alles ontvangen in hem. Leert God het mij om op hem te vertrouwen. Door de kracht van de geest in Jezus. Mag je het weten? Mooi is het woord van God. Daar kom je toch niet over uitgepreekt en gedacht. Die bekende psalm, u zegt te kennen, maar in mijn hoofd, dominee. Ik hoop dat het vanmiddag in uw hart mag komen. En dat de Heer u laat zien wie hij voor u wil zijn. En voor jou, mijn jonge vriend, jongens en meisjes, ook voor jullie. Want die God van de Bijbel wil ook jouw God zijn. Heeft hij beloofd? Je bent gedoopt. Praat eens met je ouders over vanavond. Vraag eens aan je ouders wanneer je gedoopt bent. Vraag eens of je je doopkaart mag zien. Misschien is er nog een bandje van je doopdienst. Of een cd. Vraag eens een keer of je die draaien mag samen. Ga je praten erover. Die God van het verbond die heeft gezegd. Ik wil je God zijn. Deze God. Die wil jouw God zijn. En dan mag aan onze kant mag dan komen het gebed. Heere, maak het waar. Wilt u mijn God zijn? Wilt u in mijn leven komen door de kracht van uw Heilige Geest? En zo kan het van ons allemaal, gemeente. U moet natuurlijk nog niet denken dat het een vergeefse zaak is, hoor, of een hopeloze zaak. Dat zegt de duivel. Hè? De duivel zegt, het is vergeefs en je hebt te lang gewacht en te lang uitgesteld en je bent te oud geworden enzovoort enzovoort. Gemeente, vergeet het toch. God wil een God van genade voor u zijn. Er zijn bij hem verlossingen. Hij weet raad met uw zorg, hij weet raad met uw zonde, hij weet raad met uw verdriet. Hij weet raad met de gebrokenheid in uw leven. Zou hij er geen raad mee weten? Met zijn eeuwige armen die onder u willen komen en je willen dragen? Zou ik denken. Hoop op God. Ja, maar zegt dominee, u zegt dominee, maar er blijft toch best wel eens moeite over. Hè? En zorg en gebrokenheid, ja, dat weet ik ook weer natuurlijk. Maar gewoon niet als laatste wat ik zeggen wil, dan stop ik echt hoor. Die tekst van vanmiddag die wordt tenslotte wel in heerlijkheid vervuld. Hè? Natuurlijk, het is zo. In het leven wordt het niet allemaal volmaakt. Dat zou niet goed zijn ook, denk ik. We hebben een gewicht aan de klok nodig, volk van God. Vindt u ook niet? De ouderwetse klokken van vroeger hingen gewichten aan. Als je het gewicht eraf haalde, dan deed hij het niet meer. En zo hebben wij ook in ons leven een gewicht aan de klok nodig. Opdat we afhankelijk blijven en dicht bij de Heer en het van hem verwachten. Dat is allemaal zo. Maar de dichter die zegt tenslotte, zo mag u dat van mij ook lezen, ik zal hem nog loven. En dan denkt hij allereerst natuurlijk aan de tempel, denkt hij allereerst aan die feesthoudende menigte, denkt hij allereerst aan dat vreugdegezang. Straks ga ik weer met vreugde in het huis des Heren, om dan met lof zijn grote naam te danken, Psalm 116. Maar de verlossing, die staat nog uit. Ik zal hem nog loven, zegt Gods kind vanmiddag hem na. Voor de verlossing zijn aan zijn gezicht. Ja, straks, als de Heer mij thuis komt halen. Als ik thuis mag komen. Als ik mag naderen voor zijn ogen. En in het huis hierboven zijn naam mag verhogen. Gemeente, mag ik u bemoedigen. Wie op God hoopt, die komt thuis. Echt hoor. Als je op de Heer hoopt, dan is de dood het laatste ook niet. Misschien mag u vanmiddag dat ter bemoediging zeggen als u misschien kort geleden bij het graf stond of langer geleden. U zegt, dominee, het went niet hoor. En het went inderdaad nooit. Maar als u uw geliefde hebt gezaaid. En als u van uw geliefde weet dat het iemand was die hoopt op God. Dan is uw geliefde bij hem. Dan mag uw geliefde nu al naderen voor zijn ogen in het hemelse huis. Gods naam verhogen en dan straks op de nieuwe aarde. En daar zal al Gods volk en heel Gods, alle Gods kinderen zullen daar zijn. Psalm 42, tenslotte wil ik maar zeggen, wordt vervuld in heerlijkheid. Die God die menige verlossingen van mijn aangezicht en mijn God, hij brengt me thuis. En vaak heb ik het al gehoord, niet waar? In een rouwdienst. Als dan de overleden wordt uitgedragen. Als de kist zo, de kerk of de aula wordt uitgedragen, dan klinkt er heel vaak Psalm 43. Psalm 43 en Psalm 42 is een eenheid, dat is eigenlijk één psalm. Dan wordt het vaak gespeeld, dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God, mijn God, de bron van vreugd, daar zal ik juichen, stem en snaren tot roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Tuurlijk, Psalm 43 gaat over de tempel, maar het wordt vervuld in heerlijkheid. Kortstondig ongeneugd, jawel. Als je de eeuwigheid afzet op de tijd, als je de eeuwigheid afzet op mijn zorgen nu en de gebrokenheid van nu. Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Gemeente, wat is Gods volk een gelukkig volk, hè? Die gaan naar huis. Die zijn straks voor eeuwig bij de Heere. Die gaan daar de Heere tot in eeuwigheid aanschouwen. In Jezus Christus. Ja, hier geloven we in Hem. Hier geloven we op zijn woord. En hier hopen we op God. Maar geloof gaat over in aanschouwen en hoop wordt vervuld. Straks in heerlijkheid, wat heb je dan over? Geen geloof meer, hoeft niet meer, want dan ben ik bij Hem. En op God hopen hoef ik niet meer, want ik ben bij Hem. Blijft er nog één ding over. Eeuwig God liefhebben. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Kostelijk, volmaakt, zonder zonde. Voor eeuwig bij Hem. Gemeente, bent u er ook dan? Zoek de Heer dan terwijl die te vinden is. En hoop op God, dan bent u straks bij Hem, voor eeuwig. Halleluja. Amen.
Laten we danken en bidden. Genadig en barmhartig Heer in de hemel, hartelijk dank voor wat u vanmiddag aan ons gaf. Dat u Nina deze psalm mocht uitleggen, proberen, verkondigen wat hier staat aan de gemeente van Rijnsburg. Wie van ons heeft zich niet herkend in deze psalm? De eeuwen door hebben velen zich herkend in dit lied. We maken allemaal dit soort dingen mee. Maar Heer, u hebt ons vanmiddag de weg gewezen. Dat wat de situatie in ons leven ook is, dat we op u mogen hopen. En dat u dan dwars door alles heen het vertrouwen geeft, dat u uitkomst schenkt. Eenmaal een volkomen uitkomst. Lieve Heer, laat uw woord meegaan. Dat u het met uw Heilige Geest toepassen in ons hart en leven, ook van de jonge mensen en de kinderen. En wilt u de komende week met ons zijn, Heer, ook als we deze dag weer beëindigen zullen, als we deze plek verlaten en nu teruggaan naar huis of ergens anders naartoe. Wilt u ons verder een gezegende dag geven bij uw woord, maar ook van de week en alle dingen die wachten. Ook als we weer naar ons werk gaan en naar school, zegt u de kinderen, Heer, onderweg naar school. Geef ze op school wat zij nodig hebben, ook onze jonge mensen in hun studie of wat ze ook doen. Help ons als we in het arbeidsproces staan en geef ons gezondheid en krachten om ons werk te verrichten. Wilt u de komende week voor ons allen zorgen, op alle wegen die wij gaan? Als we naar het ziekenhuis misschien moeten voor een onderzoek of voor een uitslag of voor een controle, dat gaat zo ook maar door. En soms weten we dat ook niet van elkaar, maar misschien zijn de broeders en zusters die dat van de week zullen doen. Wees ook met hen. Zegt u al het werk in de gemeente, ja, alles wat komt. Ook als we in de komende week misschien een bijzondere gebeurtenis tegemoet zien en gaan meemaken, Heere, zegen ook dat. Mogen ze alles in uw handen leggen. Zegent u ons ook in de voorbereidingsweek die we vandaag zijn ingegaan, de voorbereiding waar we mee begonnen vandaag. Wil ons ook in de komende week verder voorbereiden op komende week zondag. En geef ons een gezegende zondag, Heere, bij uw woord en bij uw tafel. Geef u dominee Westerink wat nodig is in de voorbereiding van de diensten van volgende week. Laten we ervaren volgende week dat u erbij bent. Heer, vergeef ook al onze zonden van vandaag. Ook in de diensten, het onvolkomene, dat wat niet naar uw heilige wil was. En wilt u uw woord zegenen en tot zegen stellen in levens van jongeren en ouderen. En zo leggen we elkaar in uw hand. Laten we de week ingaan hopend op u. En laat ons uitzicht mogen zijn over dood en graf heen. Naar die grote toekomst die wacht voor allen die u kennen. Heer, uw kinderen moeten belijden dat ze er zo weinig bij stilstaan. Dat we zo vaak bezig zijn met de dingen van beneden. Terwijl de apostel Paulus schrijft in uw naam, zoek de dingen die boven zijn. Heer, we zitten nog zo vaak vast aan de aarde, verlos ons daarvan. Ook dat is nog een verlossing die we nodig hebben van uw aangezicht. En dat we mogen heen leven naar die grote dag die een eeuwigheid duren zal. Waarop we altijd bij de Heere zullen zijn. Altijd uw lof zullen ontvouwen. Altijd verzadigd zullen worden met uw goddelijk beeld. Voor eeuwig u de lof en de eer en de dankzegging mogen brengen. Heer, in dit leven is het begin ervan al. En wat zal het dan zijn? Als je het soms ook zo goed mag hebben aan het avondmaal. En dan is het nog maar een voorsmaak. Een voorproef. Als dan uw volk en kinderen zullen aanzitten in het koninkrijk van Jezus Christus aan zijn tafel daar. Om met hem te eten en te drinken tot in eeuwigheid. Dat gaat alles te boven, Heere. Blij voor uitzicht dat ons streelt. Heb dank voor heel deze zondag. Voor de diensten die u gaf. Voor de hulp aan uw dienaar gegeven. We leggen het terug allemaal in uw handen. En we aanbidden uw Vader, Zoon en Heilige Geest. U zij de lof en de eer en de dankzegging en de aanbidding van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we gaan tenslotte onze tekst zingen in berijmde vorm. Psalm 42, het derde vers. O mijn ziel, wat buig u neder. Geliefde gemeente, gaan u heen naar uw woning, naar het werk dat ons deze week wacht. Draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.